Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Dan zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Van harte welkom bij Hour of Power. We zeggen vaak tegen elkaar, ik heb het beste met je voor. Maar geloof je nou ook dat God het beste met je voor hebt? Of laat je leiden door angst of door geloof? Dat is de vraag die Bobby Schuller zo meteen in zijn prachtige preek aan ons gaat stellen. En de vraag is dan ook, als je uit angst leeft, laat je leiden door de vraag, wat denken anderen van me? Hoe kijken anderen naar me? Ben ik wel goed genoeg? Doe ik het toe? En Robbie van Veen, jij bent onze gast. Dat is ook waar jij mee hebt geworsteld.
Ja, best wel flink mee geworsteld, ja.
Ja, waarom?
Ja, ik liep er vol tegenaan. Eigenlijk tegen die vraag, ben ik wel goed genoeg?
Ja. Nou, daar gaan we straks over praten. Het lijkt me heel spannend.
Ja.
Het koor gaat zingen, en dat is wel toepasselijk in deze tijd. Song of Peace, een lied over en voor de vrede. En dan denken wij aan de Vredevorst, waarvan we een paar weken geleden zijn komst hebben mogen herdenken. En het orkest van Hour of Power speelt America the Beautiful. Welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Welcome, visitors. Welcome, church family. It feels so good to be with you. You know, where we ruthlessly praise God, the faith of God springs up. Let's worship Him like that this morning. We're so happy you're here. God loves you.
Amen. Yeah, we are glad you're here. And let's begin by preparing our hearts for worship. Father, we come to you in Jesus' name, and we open our hearts to your word. We're praying that the word of God would take root in us and would bear fruit. Father, we thank you and we love you. It's in Jesus' name we pray. All God's people said, amen. Amen.
Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I.
For the
Would you open your Bibles with me to Mark 5, 25? And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see people crowding against you," his disciples answered, "and yet you ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, trembling with fear, and told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." The word of the Lord. Thanks be to God.
Song of Peace, een gebed, een lied over vrede voor alle landen. En wat verlangen we ernaar? En vrede is op het ogenblik een beladen thema. En laten we hopen dat dit jaar ook een jaar mag worden waarin vrede voor zoveel mensen die ernaar verlangen dichterbij komt. Wat is eigenlijk vrede voor jou?
Ja, vrede is denk ik allereerst, geloof ik, een staat van zijn. Het is ook gekoppeld voor mij aan Jezus zelf, die onze vrede is, zoals Galaten zo mooi zegt. Maar het is natuurlijk ook, het heeft ook te maken met hopelijk de toestand zometeen in de wereld.
Ja, dat hopen we. Maar jouw toestand, daar wil ik het over hebben. En je hebt een boek geschreven en het trof mij toen ik daarin las. En ik heb aan jou gevraagd om even een bepalend punt uit je leven voor te lezen.
Ja, is altijd wel beladen hoor, om voor te lezen.
Waarom?
Nou, omdat het me ook altijd wel weer raakt. Ik kan ook heel goed en snel weer terug naar dat moment, omdat het echt gewoon heel intens was ook. Ja, ik ga hem lezen. Maandag 17 april 2017. Het is chaos in mijn hoofd. Ik ben gesloopt en de week moet nog beginnen. Mijn collega komt bij mijn bureau zitten en stelt de vraag, hoe is het? Het voelt alsof iemand de rode hoofdknop van mijn systeem zojuist heeft ingedrukt. Ik stort volledig in en begin ongecontroleerd te huilen. Ik trek het niet meer. Het is allemaal te veel en het lukt me niet meer de schijn op te houden. Direct roept mijn collega onze manager erbij. Terwijl ik naar zijn kantoor begeleid word, schok ik hevig van de emoties. Het is op. Mijn lichaam, dat mij zo lang overeind heeft gehouden, zegt nu nee. Het masker is te zwaar. 2 dagen later bevind ik me bij de bedrijfstherapeut. Ze vertelt mij dat ik minimaal 3 weken alles moet uitschakelen en niks mag doen. Ter plekke krijg ik een paniekaanval. Dat kan helemaal niet. Ik heb klanten, ik moet spreken in kerken, er zijn zoveel verwachtingen. Ik kan niets doen. Het is maar goed dat ik dan nog niet weet hoe lang dit gaat duren. 3 lange maanden vecht ik tegen mijn overgave aan deze toestand. Het besef daalt langzaam in. Ik heb een burn-out. Ik geef mijn omstandigheden de schuld. Fulltime werken in de sales, elke zondag spreken, een huwelijk, relaties met vrienden en familie. Ik heb gewoon veel te veel gedaan. De oplossing is simpel, toch? Afbouwen, minder doen. Totdat ineens het besef keihard binnenkomt. Deze staat van zijn komt niet door te druk zijn, maar door de druk om te zijn. Het komt van binnenuit. Mijn lichaam heeft niet slechts rust nodig. Een laag dieper verlangt mijn ziel naar vrede. Het is nooit goed genoeg. Ik ben nooit goed genoeg.
Heftig.
Ja.
Ik ben nooit goed genoeg.
Ja. Ja, dat raakt me dus ook weer opnieuw als ik dat lees. Dat ik echt weet hoe diep die vraag kan leven, zeg maar. En hoe diep je dat ook kan raken. Dat gevoel van nooit goed genoeg zijn.
Heel veel mensen hebben er last van, hè?
Klopt. Ja, en ik zie het ook in mijn generatie natuurlijk. Ik ben 31, maar ook onder tieners, onder jongeren. Het is echt heftig hoeveel rondlopen. En eigenlijk niet alleen maar rondlopen met deze vraag, maar er zelfs aan onderdoor gaan.
Ja.
Ja.
Je hebt een boek geschreven, Mens, waar ben je? Wie vroeg dat?
Ja, het is een geniale vraag. Er is eigenlijk maar 1 iemand die vraag kan hebben gesteld. En dat is God zelf, omdat in deze vraag, daar zit zoveel lagen zitten daarin. Maar bovenal zit er dus geen veroordeling in. Maar hoor je eigenlijk liefde. Mens, waar ben je?
Waar vroeg God dat?
In de tuin, na de zondeval.
In het paradijs?
Klopt, ja. Dus aan Adam en Eva werd die vraag gesteld.
En waarom vroeg hij dat? Want hij wist toch waar ze waren?
Ja, dat is het interessante aan die vraag. Daar zit een hele wereld verborgen achter. Want daarvoor heeft zich iets afgespeeld, waardoor Adam en Eva zich gingen verstoppen.
Ja. Vertel dat nog eens even, de mensen die het niet weten.
Ja, kijk, wat ik heel bijzonder aan dat verhaal vind, en daarin zit wat mij betreft direct al een knipoog van de grote regisseur, dat de betekenis van de naam Adam is mens en de betekenis van de naam Eva is leven. Dus met andere woorden, het is het verhaal van de mens en het leven. En wat we daar zien gebeuren is dat zij leven in een perfecte staat van zijn, in verbinding met God, in verbinding op een gezonde manier met zichzelf, in verbinding met elkaar en de schepping. En in die staat van zijn komt de slang binnen. En die slang die begint ze te verleiden. Ik zie hem dan zo slissend binnenkomen. En wat hij doet is eigenlijk niet zozeer een aanval op gedragsniveau, maar veel meer op identiteit verleidt hij ze.
dan hebben heel veel mensen de vraag, waarom liet God dat dan gebeuren? Had het toch ook helemaal zo kunnen laten zoals het mooi was, in het paradijs, alles ja. goed, alles prima, alles in verhouding?
Ja, ja, maar dan hadden we niet een kans gehad op een keuze. En daarin zit ook de liefde van God. Hij forceert ons niet om voor hem te kiezen. Hij forceert ons niet om hem lief te hebben. Het is een uitnodiging.
Weer een vraag. Dan zeggen heel veel mensen, ja, maar als die God dan liefde is, waarvoor leven we? Zien het om ons heen met alles wat er in deze wereld gebeurt, in ja. zo'n liefdeloze wereld. Als ja. God dan almachtig is, waarom grijpt hij niet in? Waarvoor zegt hij niet met één vingerknip, einde verhaal?
Ja, nou, dat is een hele goede vraag, want dat is eigenlijk ook waarom ik dit boek heb geschreven. Want dat wat er gebeurt in de tuin van Eden, is dat wat er gebeurt iedere dag in de tuin van de wereld, maar ook in de tuin van ons eigen hart en ons eigen leven. En de zondeval is dus niet iets wat een aantal jaren, een x-aantal jaren geleden gebeurd is. Het is eigenlijk iets wat dagelijks gebeurt, wat maakt dat we inderdaad in de gevolgen leven van deze wereld vandaag de dag.
Ik vind het wel moeilijk om te begrijpen.
Ja, hè? Op een simpele manier gezegd, God heeft ons een vrije wil gegeven en we mogen kiezen om in verbinding en vanuit verbinding met hem te leven. Maar wanneer we onze eigen weg gaan, dan heeft dat ook gevolgen. En helaas zien we daar de gevolgen van, ja. vandaag de dag.
Je beschreef even in je boek hoe het met jou ging. Je was christelijk opgevoed. Je geloofde in God. Hm. Nou, dat ging eigenlijk verkeerd, hè? Want je speelde bij Excelsior. Je wilde ja. profvoetballer worden.
Ja, klopt.
Ja. Ja. En toen kreeg je een ernstige blessure. En toen was het over en uit.
Klopt.
En daar kwam jouw geloofscrisis.
Ja, zeker. Ja, één van de geloofscrisis.
Ja? Ja.
Klopt, ja. Er zijn er meerdere geweest, maar daar was er eentje.
Ja.
Omdat ik echt eigenlijk mijn wereld in duigen zag vallen. En dat maakte dat ik ook echt wel teleurgesteld was.
Even een grappige vraag. Waar had je nu geweest als je geen ernstige blessure had gehad?
Was ja, dan vraag ik me
af. Een Wout Weghorst geweest?
Ja, een soort Wout Weghorst ja? misschien. Nou ja, misschien meer nog Lionel Messi. Nee hoor, ik denk niet zo hoog van mezelf. Maar ik had wel hele goede kansen om door te groeien in die wereld. Ja. Dus op het moment dat het misging, zeg maar, met die knieblessure, was dat wel echt een heftige teleurstelling.
Ja.
En daardoor kwam ik inderdaad vervolgens in een crisis terecht. Tegelijkertijd zie ik wel dat God dat ten goede heeft gekeerd.
Ja.
Waardoor ik nu hier vandaag onder andere met jou mag zitten.
Ja. Nou ja, maar het ging niet zo goed met je, want je kon je voetbaldroom niet meer naleven. Hm. En je belandde in een andere wereld.
Klopt.
Drank, ja. drugs.
Klopt. Ja, vrouwen. Ik was al gedoopt. En ik weet nog wel dat mijn vrienden op de middelbare school echt zeiden van, hé Robbie, wat ben je nou aan het doen? Zeg maar. Wij zijn een aantal jaren geleden zijn wij begonnen met drinken, met drugs, met roken, met stappen, uitgaan. En nu kwamen zij eigenlijk al iets meer in een rustigere fase terecht. En toen kwam in één keer het wilde jongetje in mij los.
Ja.
En dat had alles te maken inderdaad ook met die teleurstelling.
Ja. ja. Grappig, hè, dat je dan naar dit soort dingen grijpt om ergens toch een bevrediging in je leven. Want werd je hart bevredigd?
Eigenlijk werd vooral mijn ego bevredigd op dat moment. Gewoon door middel van de pijnstillers. Dus met alcohol en dergelijke. Maar ook het gezien worden natuurlijk door meisjes met stappen. Het erbij horen bij de stoere jongens. Ja, het was vooral eigenlijk mijn ego. Het nare is met, als je gaat voor de bevrediging van je ego, dat het elke dag weer opnieuw bevredigd moet worden.
Ja.
En dat houdt je niet vol.
Ja.
Elke dag opnieuw staat eigenlijk die challenge
ja.
staat op het menu.
Ja. Die challenge staat, en je refereerde er al aan het begin van het interview, bij heel veel jongeren op het programma. De challenge om elke dag te zijn wie je niet bent, omdat je een wereld wordt voorgeschoteld die niet realistisch is.
Klopt, ja. Ja, en daarin zie ik eigenlijk de boom van kennis van goed en kwaad.
Ja.
Want de boom van kennis van goed en kwaad staat voor mij en ook de misleiding van de slang, dat wat er gebeurt in de tuin, voor een verleiding om iemand te moeten zijn. En je moet eerst iets doen en dan pas ben je iemand. Je moet eerst iets bereiken en dan pas doe je ertoe. En dat is inderdaad wat ik zie in mijn eigen leven, maar ook heel heftig in deze tijd. Ook door middel van social media bijvoorbeeld, maar ook de hele prestatiemaatschappij waarin wij leven. Je bent nog niemand, je moet het allereerst verdienen.
Ja.
En dat is eigenlijk precies de verleiding die Adam en Eva ook voorgeschoteld ja. krijgen.
Je hebt een hele dappere stap gemaakt, 26 dagen geleden. Je hebt alles achter je verbrand, je baan, je spreken in kerken. 26 dagen geleden zei je, ik begin een sabbatical van 3 maanden. Ja. Ik doe helemaal niks. Dat vind ik zo knap.
Ja, dank je
wel. Ik zou willen dat ik een dag kon.
Ja.
Waarom 3 maanden? En waarom een sabbatical?
Ja, nou, dat is een afsluiting allereerst dus van een hele bijzondere periode die ik heb gehad bij Royal Mission. Ik ben daar 4 jaar in dienst geweest, ook als leraar op de verschillende bijbelscholen, op onze opleidingen. Maar ook als verbinder, dus het land in, ook naar allerlei verschillende soorten leiders van kerken, organisaties, ondernemers. Maar ik voelde aan alles dat het tijd was om ruimte te maken voor iets nieuws. En daarbij kreeg ik een aantal bevestigingen, zowel met mijn vrouw, maar ook in relatie met God, in relatie met vrienden.
Je bent door een crisis gegaan, hè? Een huwelijkscrisis.
Klopt, ja.
Met die mooie mevrouw van Tricht.
Ja, mooie mevrouw van Tricht, ja. En dat is juist heel bijzonder, dat we in deze periode, dat we eigenlijk meer één zijn dan ooit, misschien wel, ook op geloofsgebied. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik deze keuze heb durven maken, ook met haar backup, met haar bevestiging daarin. Maar het is wel heel spannend, want ik heb eerst mijn oude schoenen weggegooid en ik heb nog geen nieuwe schoenen. En dat is ook echt wat ik ervaar vanuit God. Durf je dat te doen? Durf je alles los te laten? Maar goed, dat is inderdaad de spannende periode waarin ik nu zit.
Je loopt als het ware blootsvoet.
Klopt, ja. En ik heb daar een hele bijzondere...
Dat kan pijnlijk zijn, hè?
Ja, nou precies dat. Ik kreeg een profetie, zeg maar, in de periode van het zoeken en ook wel het worstelen met deze vraag van moet ik het misschien opgeven weer opnieuw? En toen kreeg ik een profetie en die zei, Robbie, je mag eerst je oude schoenen wegdoen en voel dan maar vervolgens even dat het pijn doet, dat het ongemakkelijk is, dat je een nare en vieze weg opgaat. Maar dan heb ik ook een belofte, dan ga ik je ook nieuwe schoenen geven. Maar goed, wat die schoenen zijn, ja, dat...
Waar droom je van?
Ik droom ervan om Jezus verder bekend te maken in dit land, in Nederland. En niet alleen maar voor gelovige mensen, maar juist ook om, eigenlijk net zoals wat jij doet, de huiskamers binnen te komen van hen die Jezus al kennen en hen die Jezus nog niet kennen.
Ja. Waarom gaat je hart uit naar mensen die Jezus niet kennen?
Ja, omdat ik weet, en dat is ook de boodschap van mijn boek, hoe bevrijdend het is om bevrijd te worden van jezelf. En wat bedoel ik daarmee? Dat je niet meer hoeft te leven voor jezelf. Dat je niet meer bezig hoeft te zijn met, wat vindt die ander van mij? Dat je continu bezig bent met, ja, hoe verhoud ik me nu tot die ander? Hoe verhoud ik mij tot...
Maakt dat helemaal niet meer voor je uit?
Tuurlijk wel. Het zal altijd een gevoelig punt zijn, want we zijn mensen. Maar tegelijkertijd zit er zo'n bevrijding in het christendom, omdat je gaat leven voor Jezus. En daarmee word je bevrijd van jezelf. En dat betekent dat ook die interne stem die continu zegt, jij bent niet goed genoeg, dat die het zwijgen wordt opgelegd door die ene stem die zegt, jij bent mijn geliefde.
Mooi is dat, hè?
Ja, zeker. Ja, dat is het meest bevrijdende wat er is. En dat is een boodschap die niet alleen maar voor christenen is, maar voor heel de wereld. En daar zit mijn verlangen.
Wat wil je ons meegeven deze morgen, Out of Power?
Nou, wat mij het allermeeste heeft geraakt, is eigenlijk de leugen die de slang fluistert bij Adam en Eva, maar die hij ook fluistert in ons leven elke dag opnieuw. En hij verleidt ze met de woorden, op het moment dat je eet van de boom van kennis van goed en kwaad, dan zul je als God zijn. Maar hoe waren Adam en Eva gemaakt? Ze waren gemaakt naar zijn beeld. Ze waren volledig goed, zeer goed zelfs. Ze waren heilig, ze waren geliefd, ze waren aanvaard. Wat doet de slang daar? Hij verleidt ze om die waarheid van wat ze al lang waren, om die te verkrijgen door prestaties, door werken, door bezittingen. Terwijl de waarheid is, ze waren al zeer goed, ze waren al geliefd. En als ik één ding zou mogen meegeven, is het dit. Je bent geliefd, onvoorwaardelijk. Je bent volkomen aanvaard. Je bent goed genoeg. En op het moment dat je erachter komt wie jij bent, en daarin is Jezus gekomen om ons dat te openbaren, dan valt eigenlijk die last van je af dat je het gevoel hebt dat je het nog moet verdienen. En dan ga je leven vanuit liefde. Dan ga je leven vanuit goedkeuring.
Dus eigenlijk is het zo dat je niet gek bent als je dat durft opgeven wat je niet kunt behouden, om dat te krijgen wat je nooit meer kunt verliezen.
Wauw.
Toch?
Ja, prachtig. Prachtig. Ja, dat is het. Het is sterven aan jezelf. Alles durven op te geven. En dan erachter komen dat daarin de allergrootste schat ligt.
Vrede, innerlijke vrede met God. Wat is je favoriete bijbeltekst?
Op dit moment is dat 1 Johannes 1 vers 5. En daarin staat, dit is de boodschap die wij van Jezus gehoord hebben. Dat God licht is en dat in hem geen enkel spoor van duisternis is.
Mooi zeg.
Ja, toch.
Het nieuwe boek van Bobby Schuller.
Wow.
Je kent Hour of Power ook goed.
Zeker.
Leef vanuit zijn liefde. Eigenlijk is dat...
Ja, dit is prachtig.
Een verlengde met elkaar.
Ja,
hè?
Zeker weten. Ja. Dank je wel. Wat een prachtig boek.
Allerlaatste vraag. Ik zie zoveel jongeren om me heen die aan het kapot gaan zijn. En die zeggen, ja, maar ik kan er niet bij die liefde van God.
Hmm.
Als ze nu kijken. Kijk even in de camera. Wat zeg je dan?
Ik herken als geen ander dat je het gevoel hebt dat je het hier misschien heel goed kan weten, maar dat het geen onderdeel is van je wezen, voor je gevoel. Maar ik wil je aanmoedigen, allereerst met de woorden, jij bent Gods geliefde. Je bent niet wat je doet, je bent niet wat je hebt, je bent niet wat anderen van je vinden. En let op, je bent zelfs niet wat jij van jezelf vindt. Jij bent Gods geliefde. En door hem dagelijks uit te nodigen, door dagelijks te kiezen voor Jezus en te zeggen, ik leef niet meer voor mezelf, ik leef voor hem, ga je erachter komen dat het zaadje van Gods waarheid steeds meer gaat landen in jouw hart. En daar zegen ik jou in.
Nou, mooi. En je citeerde heel toepasselijk Henry Nouwen.
Ja.
Wij gaan naar Shepherd Grove, waar het orkest klaar zit om America the Beautiful te spelen. En dan kun je nog even nadenken over de woorden van Robbie. Dank dat je hier was.
Dank je wel.
Well, whoever you are, would you stand with us? We're going to confirm the gospel in our hearts today. Hold your hands like this as a way of receiving from the Lord. Let's say this together. I'm not what I do. I am not what I have. I am not what people say about me. I am the beloved of God. That's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus. And I can share his love with my neighbor. Thanks, you can be seated. Today we're going to dive into a peculiar idea called the law of belief. Here's what the law of belief says, something like this. What you believe becomes real. What you believe becomes real. What you believe becomes your future. What you believe becomes a reality. What you believe becomes your finances, your relationships, your walk. What you believe becomes real. Abraham believed God, and that's how this whole thing got started. And when Abraham believed God, what does the Bible say? It was accredited to him as righteousness. Abraham was never given the law that Moses was given. And yet, because of belief and faith, he was a righteous man. Here's what the Bible says about Abraham and his belief that God could make his elderly wife, who was 70 at the time, or 75, pregnant. And here's what it says. It says that God, who gives life to the dead, he calls things that be not as though they were. That's a strange verse, isn't it? Is that denial? To call things that be not as though they were? For some, it might be. But for God, it's not. God calls things that be not as though they were all the time. That's how the universe begins, by the calling forth of the universe. Before anything is created by God, it's imagined. And in truth for us as well, anytime we've created anything, whether it's good or evil, we imagine it and we believe it, and it becomes so. Much of the horrible things that happen in our lives happen as the result of our belief. We believe evil, we believe wicked, we believe nasty, we believe negative, we believe these things, we imagine them, we believe them, and we hold on to them long enough, they become true for us. Also with the good in our life, when we believe good is coming, when we believe the best is yet to come, when we're positive, it becomes so. Look at Job and his story. Nearly perfect man, does all that is right, and yet, when he's in the pit of disaster, what does he say? That which I feared most has come upon me. Or the opposite, a character like Joseph, or there's many like it, where Joseph is given a picture in his mind as a young man being in a position of authority and power and in saving Egypt, right? God gives this image to Joseph, and even though he's betrayed by his brothers and goes through hell, really, I mean, he never loses the belief that it will happen. And so for Joseph, though it takes 20 years or so, it becomes true for him. So both fear and faith are actually the same thing. They really are. There's one difference. Both faith and fear are belief. But fear is the belief of bad, and faith is the belief of good, to put it quite simply. Faith is the belief that good is coming. Faith is the belief that the best is yet to come. Faith is trusting in God's word and what it says, even though in the natural it doesn't seem that way. And fear is believing that the worst is going to happen. Fear is believing that your marriage is going to fall apart. Fear is believing that your church is going to crumble. Fear is believing that the country is coming to an end, right? These things are the belief that the worst is coming. And so it's in both cases, it's the anticipation. And so we can see this in very practical terms, this law of belief. When you see the best in people, for those of you who are leaders in schools or teachers or whatever, when you see the best in people, you get the best. When you see the worst in people, you get the worst. I remember when I was a kid, there was this family member who always said I was clumsy. My mom's here. I'm not a clumsy person, right? Of course, your mom's not going to say that, but I'm not known as a clumsy person, but whenever I got around this person at a family reunion, she would say I was clumsy, and then I would become clumsy. And then I'd reinforce it. I'd trip or fall. She'd go, Bobby's so clumsy. You see? She imagined it, believed it, and it became so for me. I had another experience like this, the opposite, when I was in high school, eighth or ninth grade, I can't remember. I was on a cross-country team. And I had a coach that gave me this amazing nickname. He called me Lionheart. Now, I will tell you something. When my coach called me Lionheart, I was surprised. But I was not going to give up that nickname for anything. Just being called Lionheart, I was going to live up to that and push through and give it my all and never quit. Maybe that was his plan. Maybe I was being a wimp, and he's like, I'll call him Lionheart, and that'll fix everything. I don't know. But yet again, what we believe, not just for ourselves, but very often, especially with young people, it becomes so. Young people in particular are so impressionable. That's why it's important we're careful about what we say about them, about who they are, about what's important, about what they watch, about who they hang out with. Okay. So these are practical examples. So these are good questions for us as a church. We're in God's world right now. Here's a question. Is God's world abundant or scarce? What do you believe? Here's another question. Your hopes, your dreams, your visions, what you want to accomplish with your life. Is it possible or impossible with God? This is an important question. Here's another good one for a church. Our future, is your future bright or ominous? Are you excited about what's going to happen or are you afraid? These questions, your answers to these questions become true for you. They become true. And that is the crazy thing about our thoughts, is that our thoughts, our thinking, our heart, what we believe, what we really believe becomes our future. Law of belief. And so some of you now, maybe when I was saying this, you said, I believe God's world is abundant. You know, that's the right answer. But in your heart, you're like, I feel like it's scarce. I don't have enough. Or you say aloud, I believe my hopes and dreams are achievable. But inside, you're like, it's not possible for someone like me. I'm too young or too old or too sick or I'm too poor, or uneducated. I don't have a big enough network, whatever the reason is. Or maybe aloud you say, I believe my future is bright, but in the inside you're like, I don't believe my future is very bright at all. Look, if that's you right now, here's the answer. The answer is, if you need a change, if you need to change your thoughts, if you need a new heart, here's the answer. The answer is the Word of God. I know that sounds like a very religious answer, and it is a religious answer, but it is the answer. And the Word of God permeates our soul and our mind, especially when we use it the way it says to use it. Here's how the Bible says to use the Bible. That's a good question. How does the Bible say to use the Bible? And here's the answer. It actually doesn't often tell us to study, although that's a worthy thing to do. We're doing it now. But here's what it says. It says to meditate on it. Meditating means memorizing. And on that note, let's open up, if you have your Bibles, Mark chapter 5. Anne already read it, so we know we're reading the story of the bleeding woman. Now, it's interesting. I went to seminary at Fuller, and we have all sorts of different traditions at that seminary. But this is, for people who like to figure theological things out, this is a Bible verse that gives a lot of theologians some heartache. Because in seminary, we talk a lot about God's omnipotence and omniscience and his providence, and those are all good things and worthy things to study. But this one's interesting, and you'll see why in just a minute. Mark chapter 5, verse 24. So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. Now picture this. Here's Jesus, the rabbi, a huge crowd just pushing up against him. This is the Middle East, okay? This is not Europe or America. They don't have nice little queues where you wait in line to shake the hand of the rabbi. No, everybody's pressing Jesus, okay? And a woman who was there had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors. Some of you know what that's like. And spent all that she had. Yet instead of getting better, what happened? She got worse. Oof. 12 years. That's a long time to be sick. And to make it worse, she spent all of her money and got worse. Here's something we can learn from this passage. For those of you, just in case you might get rich someday, this is something to learn, okay? If you get rich someday, here's something to remember. Money only solves money problems. Now, money problems are important problems. You need a roof over your head. Maybe you need to pay for school. You need clothes. You need a car. You need to get around. You want to retire someday. Money's good. Money's a blessing. But it only solves money problems. And many of the problems we'll face in life have nothing to do with money. There's many rich people probably in this church right now that are thinking this is 100% right. You ever wonder why so many people who are poor, who become rich and famous, end up so unhappy, even though they got what they want, is that they discovered that most of their problems were not money problems. Okay, solve your money problems, but man, if you're sick, it's much better to be healthy. Health is better than money. There's an old saying that a man who has money wants thousands of things, but a man who is unhealthy wants one thing. Poor thing, she spent all of her money trying to get well, and here she is still, and she hears about this great rabbi and hears that he can do these amazing things. And it goes on, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought, if I just touch his clothes, I'll be healed. Now keep in mind, Jesus, again, is crowded by men and women. So there comes a point she's not going to squeeze by the men or the bigger women, right? She is going to have to press, to shove, and almost every tradition says she got on her hands and knees and crawled. And what she touched, by the way, are these things called the tzitzit. I don't know if you've seen Jews wear it. You see these little things that come out. It's from the prayer shawl, that's a sign of the covenant. She probably touches that. And she's like, if I can just reach out and touch that thing, I'll be healed. This is the thing she says to herself. What do we learn from this? Propriety and faith are often at odds. What's propriety? It means being proper. It's amazing how often being proper will get in the way of your dream, of your goal, of your miracle, of what you want to achieve, of receiving a touch from God. Our obsession with being proper or socially acceptable, or if you're in my generation, a millennial or a Gen Xer or Gen Y, being cool is in the way of your relationship with God. Absolutely, it's in the way of your miracle. You have to let go of that. It's not proper to crawl. It's not proper to touch a man in those days, especially a rabbi. It's not proper for King David to dance. It's not proper for people to shout down the walls of Jericho. Mark chapter 5 continues. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was free from her suffering. Wow. At once, Jesus realized that power had gone out from him, and he turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes? Who touched me?" Think about crazy Rabbi Jesus, right? Who touched me? Like, think about all these people pressing against him, right? Pressing. Everybody's touching him. Who touched me? Right? Everything stops. Who touched me? Who did it? Who touched me? Who? Show yourself. Who touched me? Who? Who touched me? Who touched me, right? It's a little scary. You see the people crowding against you, his disciple answered, and yet you can ask, who touched me? But Jesus kept looking around. Who touched me? Who did it? Right? Then the woman, knowing what had happened, came and fell at his feet, what? Trembling with fear. You know why she's afraid, right? Because like a crazy person, he's like, who touched me? I felt it. Who did that? Right? She told him the whole truth. So what does he say? Here's what he says to her. Okay, here's the theological line that drives people crazy in the seminary. You ready? Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be free from your suffering. Why is that line so hard for folks like me, theologians? Now, we don't have a lot of theologians here, but why is that line hard? Why? For the big thinkers, the big wigs in the seminary. Why is that hard? Here's why. Jesus didn't do it. I mean, he did it, but he didn't know he did it. That's what's hard. What's hard is Jesus, she got healed and Jesus didn't know who did it. She just took it from him. It wasn't intentional. You could almost say he didn't give permission. She just took it from him. So what do we say about providence then? Here's what we say about providence. God has written something else in the stars. And here's what he's written. If you believe it, it will be so. If you can believe it, you can do it. If you can believe it, you can achieve it. If you believe in your miracle, you'll have it. That's what is written. That there is a law of belief that what you believe becomes real, especially when you believe in the one who wrote everything into the universe. She took hold of her miracle. And here's what's even better. She took hold of her miracle and Christ approved. It seems like he approves of that. Seems like he approves. Daughter, your faith has healed you. Daughter, your faith has healed you. How many of you here know faith pleases God? Faith, belief pleases God. He likes faith. Belief pleases God. Trust pleases God. Not timidity, not doubting, confidence. It pleases God. It pleases God. The power of belief. What you believe changes. What you believe changes everything about your life. Everything. And if you want to change what you believe, if you want to become a more positive person, full of faith, how many of you know the Bible tells us how to get faith? Faith doesn't come through prayer, although we love to pray. We pray every day, pray without ceasing, that's good. Faith doesn't come through worship. We're worshiping now, but how does faith come? Faith comes by? And how does hearing come? By? Faith, for those who can't hear, faith comes by hearing, and hearing comes by the Word of God. If you want faith, it comes from the Word, and it comes especially through memorizing the Word. And it applies to every aspect of your life, this law of belief. And I'll finish by talking about the four big things that, as a pastor, I notice hold God's people down. It's a thing they think about a lot. We already talked about the first one, healing. Let me just say this, plain as day. It is God's will for you to be healed. In fact, God asks us to pray his will every day. Here's what we pray in the Lord's Prayer. Thy will be done where? Where? On earth as it is in heaven. Can I ask you, are the sick people in heaven? I hope not. Now, there is a mystery. Why do children die? Why do sick people not always get their miracle? That's okay to wrestle with those questions. But here's what's not okay to wrestle with. Is it God's will? We know God's will. Is it God's will that all people be saved? Yes? Are all people saved? No. So in the same way, when we begin in prayer, we begin with faith, knowing based on the word of God, we don't walk by sight, we walk by faith, and faith comes from God's word. Amen. I've only got 3 minutes left to do the other three, but I'm going to go a little extra because I can. You're stuck with me. So it's true of healing. It's true in your relationships. Whatever you believe about your relationships becomes true. God has a way for your relationships to thrive, and he talks about it in the Bible. Even the hard bits. Take the hard bits for sure. Some people say, what about that weird verse that says, wives, submit to your husbands? The answer is, yeah, submit to your husbands, but don't read submit like an MMA fight where he submitted him. Submission means coming under a mission, a vision. And by the way, just before that, it says, submit to one another. Right? So submit to one another. So first the wife, then the husband. So we submit to everyone, right, as believers. So here's what submission basically means for wives to their husbands. It just means be supportive of your husband. Be encouraging of your husband. Understand that sometimes your husband's had a long day and he's worked hard and whatever. Be understanding that men don't wear their emotions on their sleeve. So even though they look okay, they might be a little low on energy. And just be sweet to your husband. Husbands, be the spiritual leader of your house. There's much more on what husbands need to do. You need to lay your life down for your wife. The Bible says to love your wife more than you love your body. The Bible says to love your wife as Christ loved the church. The Bible says that to love your wife like Christ loved the church, that means like you wash your wife's feet. Not literally, hopefully, maybe if you're into that, but I don't know. You wash your feet, you lay down your life for her. In all practicality, it's simple things like this. Support your wife, love your wife, encourage your wife, hold her hand in public, buy her flowers spontaneously, compliment her on occasion. Talk to her casually. If your wife wants to talk to you, women connect through talking, so just talk to her about whatever. If she wants to talk, don't say, what do you want to talk about? That's insulting. Just talk to her, ask her a question, how's her day going? And most of all, pray with your wife. You know, couples that pray with one another before they go to bed at night, the chances of divorce are less than 1%. In short, it's a partnership. Marriage is a partnership, right? It's a partnership. Someone you've got your back. Your husband's got your back. Your wife's got your back. You know who the greatest apostles were in the Bible? Romans 16 tells us who the greatest apostles were. And guess what? It wasn't Paul. It wasn't Peter. It wasn't James. It wasn't John. It was a couple. Junia and Andronicus were the greatest among all the apostles, because together as a couple, they did a lot. There's a power in a couple. 1 + 1 does not equal 2 in God's kingdom. 1 + 1 = 100. And many of you aren't supposed to get married, by the way, and that's okay too. Some of you are called to be single, and that's a great thing as well. God will bless that, because there's other relationships for you that are not meant to be husband and wife. That's fine. Also in relationships, instruct, train, and correct your children. Yes, we want to love our children, but there's two sides of the ledger. The Bible says if you don't correct your children, you hate them. And can I just tell you, living in Newport Beach, I have seen many parents who have not corrected or disciplined their children in any way, and it just seems like they hate their children. Instead of going, won't you please get in the car. Sometimes you need to just get in the car. That's okay. Love your children. Yes, it's more important if you have two sides of the ledger, make the love higher, but don't forget the correction, the instruction, the guiding. They need these questions answered. Or they're going to turn into terrorists. People are going to hate them. Okay. Honor your father and mother. That's one of the Ten Commandments for adults. The Bible says to love your wife, to love your husband. The Bible says to love the church. The Bible says to love your neighbor. The Bible even says to love your enemy. The Bible does not say to love your parents. The Bible says to honor your parents. You may not be able to feel like you could love your parents, but you have to honor them. Honor them. This is God's way. If you believe it, it's true. Number three is money. Believe what the Bible says about money. God has a way for you to produce and live in abundance. That is true. What does the Bible say about money? Lots of things. It's the number one topic the Bible talks about, actually, is money. Here's one that is very easy. Tithe. Give 10% of your income away. You don't have to give it to me. That's very self-serving, I know. Give me your money. No. Give it away. Give it to someone in need. Give it to another church, another ministry, but give it to God's kingdom. Pay your taxes. The Bible's very clear on this. Give unto Caesar what is Caesar's. Give unto God what is God's. You say to me, well, our country is doing this and that, and it's moral, and I don't want to financially support it. Give unto Caesar. His name is Caesar. You remember Caesar, the guy who killed Christians? Not a good guy. You got to pay it. You got to pay your taxes. If you don't pay your taxes, God's not going to save you from that. Okay, you got to pay your taxes. Kid buys a $1 candy bar. Here's a question for you. Should kids pay taxes? Should kids tithe? I hope you say yes. Should kids pay their taxes? I'm really harping on this, aren't I? Kid brings a $1 candy bar. The cashier says, all right, young sir, that'll be $1.08. 8 cents? What do you mean 8 cents? It's just a dollar. He said, well, you've got to pay your taxes. He went, well, I'm so young. And the cashier says, well, congratulations, you're my youngest taxpayer. All right. Money, do it God's way. Be honest. Pay your taxes. Don't steal. Tithe. Be generous. Play by the rules, and God will bless you. Final one, number four, and this is important for so many people, is your purpose, your calling. God has a new purpose for your life. Here's what the Bible says. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Do you believe that? Do you believe that this dream, this vision, that every once in a while when you think about it, you toss and turn, that it's possible for you? Do you believe it? Whatever you believe is going to be true. And my hope today is that you do believe it's true, that you believe what the Bible says, that you believe that it was given to you by God. Here's what happens when we believe in a vision or a purpose for our lives, even when we're sick, even when we're old, even when we're too young, even when we're uneducated, even when we lost our job, even when our bank account is negative. We used to be able to just go to zero, but now we can go skating right on by, can't we? Negative. Whatever it is, to believe that it's still possible for you becomes so. I've used this example before, but it's still valuable today. How many red cars did you see on your way to church today? How many? Now, nobody knows unless you went to church 2 months ago when I said this. Now, let's imagine next Sunday, I tell you, okay, anybody here who can name the amount of red cars on their way to church, I will give them a $100 bill, crisp, right off the mint. You will notice every red car on your way to work. Now, you might be off by one or two, but you're going to see them. And this is what happens. When you have the vision and you believe in it before your eyes, you begin to see what you didn't see before. This is why belief for your vision and your purpose is so important. You begin to see the possibilities. I call them breadcrumbs to your calling. You begin to see the podcast you didn't see before. You begin to see the book. You begin to see the partner or the new friend. You begin to see the design. You begin to see the example. Right? You begin to see the red cars that lead to the thing that you didn't see before. Why? Because before, when you didn't believe it, you weren't looking. Belief gives you eyes to see. And if you have that, you'll get there. All God's people said, amen. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So let go my soul and trust in him. The waves and wind still know his name. So let go my soul and trust in him. The waves and wind still know. And trust in him, the waves and waves.
We zien weer uit naar de conferentie in het kader van gedachtenis aan Henry Nouwen. Er zijn heel veel mensen aangemeld om de Hour of Power conferentie mee te maken. Maar misschien heb je ook interesse. Nou, kijk dan op onze website, daar kun je alle informatie vinden. 3 dagen lang zijn we in het klooster Emmaus om na te denken over dat thema met bekende sprekers. Het is altijd weer heel mooi om daarbij te zijn. Hartelijk dank voor het kijken naar deze uitzending van Hour of Power. En ik hoop tot volgende week.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.